Goedemorgen. Het waren prachtige liederen. En ook zeker dat eerste lied, een toekomst vol van hoop. Ik wil met jullie eerst een gedeelte lezen uit Hebreeën. Nu, je ziet aan de titel dat het over hoop gaat. Maar ik moet zeggen, ik heb dat niet overlegd met... ik ben weer je naam vergeten. Sabrina, niet overlegd. Dus het zal wel geleid zijn. Hè? En uit hoofdstuk 6, vanaf vers 13 tot en met 20. Hoofdstuk 6 van Hebreeën, vanaf vers 13 tot vers 20. En we lezen al daar, vanaf vers 13... Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvaste vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenaam van de belofte ervan wil doordringen hoe vast zijn voornemen was, telde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. De behoeve van ons, hij is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek dat was. Nu, even kijken, aanzetten, ja. U ziet het, De kerngedachte uit de tekst is, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat ons vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. En een tekst die daarmee in verband houdt is natuurlijk een beetje verder in hoofdstuk 11 van Hebreeën. En die kennen we natuurlijk. Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nu, we leven natuurlijk vandaag in de maand december. Dat is een traditionele maand waarin we dus kerst en ook oud nieuw vieren. Een maand die ook kenmerkend is voor het moment van de winter, maar ook wanneer de kortste dagen zich afspelen. En dan gaan de mensen allemaal van alles bedenken en doen. Hè. Men gaat het jaar overschouwen. We hebben binnenkort, denk ik, ook weer een jaaroverzicht bij de televisiezenders, de journaalzenders. En dan kijken ze wat het jaar afgelopen jaar heeft gebracht. Zowel in positieve als negatieve zaken. En de vraag is natuurlijk, wat hopen wij voor het volgend jaar? Dat is toch altijd een traditie. Hè? We wensen elkaar een gezond en gelukkig nieuwjaar, een gezegende kerst, hè? Maar geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie, christelijke deugden. En het is natuurlijk zo, even kijken, ja. Ik was een tijd terug, had ik voorrecht om in Turkije te zijn. En ik was daar bij een klein haventje. En ik zag er heel dicht bij elkaar minimum twee ankers liggen, redelijke grote ankers. Van schepen die natuurlijk er al lang niet meer zijn. Maar ik vroeg me af, waarom stellen ze dat hier tentoon? Waarom houden ze dat? Is dat omdat zij iets willen uitdrukken? Dat het een belangrijk haven was? Nou ja, het was een haventje, het was niet zo groot. Hè. Maar misschien eerder om hun wens uit te drukken, dat het anker, dat staat voor hoop. Dat ze hopen dat het misschien ooit wel weer groter zal worden. Weet ik wat allemaal. Nu, ik denk dat wij allemaal wel direct mee zijn, als ik het anker toon aan jullie, of wij het symbool van het anker zien, dat het over de scheepvaart gaat. Ja, en zijn anker is natuurlijk zeer belangrijk. Het biedt houvast. Het zet schepen vast. En ja, dat heeft ergens een betrouwbaar symbool. Als ik het volgende toon aan jullie. Ja, dan kennen we deze figuren natuurlijk van onze jeugd of onze kinderjaren. Popeye, de Sailor Man. Met natuurlijk het anker op zijn arm. Ook weer het symbool van bepaalde betrouwbaarheid en vastigheid. En wie kent er het volgende symbool niet? Natuurlijk dat van hoop, geloof en liefde. Daar moeten wij natuurlijk allemaal geen tekeningetje bij maken. Ja? En we zien dan ook vaak dat het anker, je ziet dat daar staan in dit geval, dat dat ook duidelijk zeg maar, te maken heeft met betrouwbaarheid en vastigheid. We zien dat overal. Maar de vraag is natuurlijk vandaag, wat staat voor het anker? Wat is de hoop bij de mensen? Nu, ik weet niet of jullie het Israëlitisch, zo is het, een volkslied kennen, Hatikva. Het woordje Hatikva betekent de hoop. En het Israëlitische volkslied, dat gaat eigenlijk over het verlangen en de hoop die ze als volk hebben om een eigen thuisland en een betere toekomst te mogen hebben. Nu, dat staat natuurlijk dat is heel actueel vandaag met de geschiedenis en met de gebeurtenissen daar in Israël en met de Gazastrook. Maar ook dat drukt uit wat voor die hoop staat. En hier in ons tekstgedeelte dat we daarnet hebben gezien, gelezen, staan er twee onveranderlijke dingen centraal. Namelijk, dat is, lezen we, de belofte en de eed van God. De belofte en de eed van God. En die waren voor Abraham de houvast om zijn land te verlaten, zijn plaats waar hij woonde, zijn familie, zijn traditie, noem maar op. En om een toekomst in te gaan die hij eigenlijk niet kende. Ja. En dat was natuurlijk niet altijd makkelijk, vasthouden aan een belofte die alsnog niet zichtbaar is. En dat is ook wat wij vandaag bij dat eerste lied hebben gezongen, hè? Een toekomst vol van hoop. Maar zien we die hoop? Nu, men zegt, zolang het niet ziet, blijft het hoop. Een anker, dat zien we ook niet, dat zit vast in de bodem, hè? En dat zien we niet en toch betrouwen we daarop. Het is een beetje diezelfde gedachte. Nu, de schrijver, de Hebreeuwse schrijver, die is heel duidelijk, want hij zegt, kijk, Jezus heeft zichzelf als zoenoffer gegeven op Golgotha en daarmee als hogepriester het hemelse heiligdom binnengegaan. Hij heeft onze schuld voor eens en altijd opgenomen. Hè? Dat is natuurlijk het hart van de verkondiging. En het beeld van de hoop als anker is natuurlijk daarmee duidelijk voor iedereen. Een houvast voor de ziel, noemt de schrijver. En toch, ik heb de gelegenheid gehad om de afgelopen weken me te verdiepen in het begrip hoop. Toch is dat een begrip waar wij allemaal op een of andere manier mee worstelen. En de vraag is, hoe komt dat? En omdat dat natuurlijk voor hoop is een beetje wisselvallig voor ons. Ik las, want natuurlijk doe je een beetje onderzoek, en ik las bijvoorbeeld dat bij de Grieken en de Romeinen het woord hoop eigenlijk veel meer een stukje tragedie is. Hoop is eigenlijk meer een tragedie. Ja, je kent allemaal wel het verhaal, ooit gehoord van Pandora, de doos van Pandora. Nu het blijkt dat die vertaling niet klopt, het was een kruik van Pandora. En die werd opengemaakt. Pandora is in de Griekse mythologie een beetje de Eva, zeg maar. Die werd opengemaakt en alles kwam tevoorschijn, kwam los, ontsnapte allerlei zaken die niet goed waren. Ja, de zonde, zeg maar. Maar er bleef één ding achter in die kruik, of die doos, zoals je het wil. En dat was de hoop. De hoop, die bleef achter. En vanaf dat moment zie je ook dat bij de Grieken de hoop eigenlijk iets is wat niet altijd zo positief is. Men zegt, de hoop is voor jonge mensen een uitzicht. Ze zijn jong en ze hebben een hele toekomst voor zich. Ze hebben nauwelijks nog een verleden, dus daar moeten ze niet op terugvallen. Dus ze zien alleen maar de dingen positief. Terwijl bij oudere mensen, zoals ik, wij in een verleden hebben die al achter ons ligt. En de hoop wordt steeds korter. En de hoop is niet meer zo uitdagend, tenminste de toekomst niet meer. Want we gaan altijd ons spiegelen aan hetgeen hoe het vroeger was. Dus men zegt, de hoop is een stukje tragedie. Want de hoop bij oudere mensen, die maakt je duidelijk dat je einde nadert. Het is aan ieder gegeven om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat is heel duidelijk bij die tragedie. Dat komt naar boven. En de onzekerheid speelt een rol. Ja? De ziel, een anker voor de ziel. Het is natuurlijk zo dat verankerd zijn in wie of wat is geen evidentie meer vandaag. Als je de mensen gaat vragen, vroeger had je, nou, we hebben dat gezien, geloof, hoop en liefde, die drie zaken. Nu, het geloof is iets dat heel wat ingeboet heeft in onze westerse samenleving vandaag. Men heeft nog het hoop en men heeft nog, zeg maar, de liefde. Maar ook de hoop staat onder heel grote druk vandaag. Ja? Ook jonge mensen hebben niet meer die hoop die misschien wij als jongelingen hadden. Want alles wat hen omringt is niet altijd positief. En ik moet maar niet opnoemen, het klimaat, de oorlogen, geruchten van oorlogen, noem maar op. Als de gedachte was in de jaren 60, 70, 80 dat de wereld ooit beter en beter zou worden en onze ouders, tenminste wij, nog beter zouden hebben als onze ouders, en dat is altijd zo geweest tot op vandaag toe, heeft die trend zich aan het omdraaien, aan het omkeren. Wat voor toekomst hebben onze jongeren nog? Ja? En dat is zo'n beetje die vertwijfeling, die gaat zich steeds opstapelen. Ja? Hoop is vandaag veel eerder wisselvallig. Ja? Het gaat altijd gepaard met een stukje vertwijfeling. Ja? Het zal wel straks beter worden, of hopelijk zullen de medicijnen aanslaan, hopelijk gaan de Belgen winnen, ik noem maar iets. Je merkt het al gauw, onzekerheid speelt meer en meer een hoofdrol. En we hebben alleen nog een stukje liefde over vandaag. En dan is de vraag, over welke liefde gaat het vandaag? Ja? Een anker voor de ziel. We leven in onrustige tijden, ik hoef jullie dat niet uit te leggen. Ja? Maar om in de terminologie te blijven, de woeste golven, die voorspellen niets goeds vandaag in onze wereld. En de vraag is natuurlijk, wat heeft houvast in ons leven, in ons persoonlijk leven? Als het bijvoorbeeld gaat over ons huwelijk, onze relaties, ons werk, onze familie, onze gezondheid. Er is een heel bekende Amsterdamse evangelist en die heeft een boekje geschreven dat heet Schepen zonder anker. En die mens heeft heel wat mensen ontmoet in Amsterdam. Veel mensen gesproken van allerlei soorten slag, kleur en geur. Hè. Veel mensen die heel veel wisten, die heel veel bereikt hadden in hun leven. Maar er is één ding die er iedere keer opviel, dat is, die mensen misten een houvast in hun leven, een anker. En dat is vandaag denk ik niet anders. De vraag is natuurlijk, wat voor soort anker is dat dan? Ja? En ik heb, ik weet niet of jullie dat kent, dat boekje. Dat is een boekje van Patrick Nullens. Dat is de voormalige rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hè. Ik ken hem ook persoonlijk. En hij heeft geschreven over hoop. Die Patrick Nullens heeft zelf een zoon verloren in een verkeersongeval. Dus misschien heeft dat ook wel meegespeeld. Maar in dat boekje laat hij ook zien dat hopen een zeer diep menselijk gevoel is. Dat is normaal. En we hebben dat nodig. Ook de niet-christenen, de niet-gelovige mensen hebben ook hoop nodig. Want als die dat ook verliezen, dan staan ze ook voor grote moeilijkheden. Hè? En de vraag is natuurlijk, ja, maar over welke soort hoop gaat het? Is alle hoop ook van hoop die niet gelieerd is, verbonden is met het christelijk geloof? Is dat dan goed of niet goed? Nu, ik wil vier punten noemen. Om dat even te illustreren. Hoop in de eerste plaats heeft te maken, volgens de wetenschappers, hè, want ja, als je een beetje onderzoek doet, dan kom je daar wel achter. Dat heeft te maken met het motief om te overleven. We hebben hoop nodig om te overleven. Ja, overlevingsstrategieën. Dat is een hele normale reflex. Ik las in dat onderzoek dat ik gedaan heb, van een bergbeklimmer. En deze man, een zekere Arel Rauston, die zat drie dagen, of zelfs vijf dagen, denk ik, geklemd tussen een rots. Hij was een bergbeklimmer en hij kon niet meer weg. En niemand wist waar hij was en hij had amper drinken voor drie dagen. En wegkomen was uitzichtloos. Maar zijn overlevingsdrang was enorm. Dus wat doet hij? Besluit hij, en heeft alle opties overwogen. En hij zegt, ik ga mijn arm zelf amputeren. En dat heeft hij gedaan. Ja? En zo heeft hij het overleefd. Ik wil maar zeggen, overleven is een enorme motivatie die de hoop alleen maar, zeg maar, aanspoort. Ja? Het is een menselijke reactie. Natuurlijk, een ander verhaal is ook die van Viktor Frankl. Kennen jullie die? Viktor Frankl is een jonge psychiater die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgepakt in Wenen. Maar hij was had het ongeluk dat hij een Jood was. Hij was een Joodse psychiater. En hij wordt samen met zijn vrouw en zijn ouders naar Theresienstadt gedeporteerd. En hij overleefde het kamp, maar zijn vrouw en zijn ouders niet. En het is zo dat hij zware arbeid, dwangarbeid moest ondergaan. Hij moest greppels graven, stenen sleuren, je kent dat wel. En hij had de gedachte opgevat met zijn ervaring die hij als jonge psychiater had opgedaan, om samen met een rabbijn en een andere dokter een soort mini-praktijk op te richten voor de medegevangenen. In blok 4 van het concentratiekamp behandelde hij zijn patiënten tegen depressie. En het is eigenlijk wel heel bijzonder. Hij probeerde die mensen te overtuigen dat het belangrijk is om de hoop vast te houden. Om proberen goed te slapen en proberen om te gaan met angst en stress. Nu, je moet dat voorstellen in een concentratiekamp. Ja. Waar amper 1 op de 20 mensen het overleeft, kan je dan nog een zin en een betekenis vinden in hoop? Dat is de vraag. Ja. En hij merkte dat de mensen al gauw de weerstand van hun lichaam verloren, omdat ze de hoop opgaven. Ze werden ziek en ze zagen het niet meer zitten. En daarom heeft hij ook geprobeerd om eigenlijk die mensen te begeleiden. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder gegaan. Hij maakte de hoop voor zijn medegevangenen, Joodse gevangenen, een beetje groter. Ja. En hij deed dat door eigenlijk de verwachtingen kleiner te maken. De meesten dachten dat ze met kerst gingen thuis zijn, maar dat gebeurde niet. Veel mensen stierven, werden natuurlijk in de... stierven in het concentratiekamp, waren terechtgesteld, kwamen in de ovens terecht, in de gaskamers, noem maar op. En hij probeerde, hij zei, kijk, we gaan de hoop verkleinen door die te verbinden aan iedere dag. Kleine dagelijkse hoopjes geven, per dag. En zo stelselmatig de mensen een behapbare hoop te ontwikkelen. En de kunst bestond eruit om zichzelf los te maken van de barre omstandigheden en een soort ruimte te maken, een geestelijke ruimte. Hij was ook wel een gelovige Jood. En het is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, dus hij heeft veel boeken geschreven. Een van zijn bekendste boekjes, hij is ondertussen al overleden, is De Zin van het Leven. Een mens kan heel wat hebben. Een mens heeft dat nodig. In het algemeen, ja. En hij ontwikkelde natuurlijk na de oorlog een soort logotherapie om zijn patiënt te helpen de betekenis van het leven te vinden, hervinden. Ja? Hij is een heel beroemde psychiater geworden, ja, heel bekend. Ja? Een tweede motivatie die je vindt, die nodig is, is verbinding. Liefde als basismotief voor hoop. Nu, we kennen wel het woord religie, hè? Religie komt van het Latijn religare. Religare betekent gewoon verbinden. Wij zoeken natuurlijk mensen op waarmee je een verbinding hebben. Dat kan op het gebied mensen zoeken, dat kan in sport zijn, dat kan in hobby's zijn, dat kan in familieverband zijn, dat kan in noem maar op wat zijn. Maar men zoekt verbinding. Als je dat niet hebt, dan gaat de mens ook zijn hoop verliezen. Want de mens is tenslotte een sociaal wezen. Ja, dat kennen we. En dat is ook zo. De behoefte om je te hechten aan een ander. En de behoefte om de ander te leren vertrouwen. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd even goed. Hè? Ook liefde, hè, is een band. We hebben dat gezien daarnet. Hè? Hoop, geloof en liefde. En je hebt dat nodig. Om buiten jezelf een stukje liefde weer te geven, maar te ontvangen. De vraag is natuurlijk, en dat is nu het moeilijke punt, de voorwaarde is vaak dat we daaraan verbinden eigen zelfstandigheid. Met andere woorden, ik moet alles onder controle hebben. Ja? En natuurlijk, deze basis, motief van liefde is ook belangrijk voor hoop. Ja? Een derde punt is bijvoorbeeld de controle hebben. Wij vergeten dat vaak. Ja. We zullen zo direct, maar ik ga eerst die hoop uitleggen. Het is zo dat wij proberen door techniek, door cultuur, door wetenschap controle te krijgen over de situatie waarin we leven. Het feit dat we vandaag in ons Belgenlandje, ons Vlaanderenlandje, dus enorm zijn ontwikkeld in vergelijking met 100, 150 jaar terug, heeft te maken met die drang en die hoop om vooruitziend te zijn. Vooral na Wereldoorlog 2 hebben de mensen een enorme boost gekregen om de dingen op te bouwen. Ze hebben van alles meegemaakt. En die generatie van de oorlog, dat waren mensen, dat zullen jullie wel, de meesten denk ik ook wel kennen, van we zien het zitten, we gaan hard werken en we gaan opbouwen. En die generatie heeft ervoor gezorgd dat wij nu eigenlijk in een vrij grote luxe leven. Ja. Dat wij zelfstandig zijn geworden. Met alle gevolgen natuurlijk ook van dien. Het individualisme heeft natuurlijk ook bijgedragen dat het allemaal niet zo goed is gegaan op, zeg maar, sociaal vlak. Ja. Maar het heeft ervoor gezorgd dat wij, want we zijn geschapen naar het beeld van God, we moeten dat niet vergeten, ja, dat wij als mensen ook, zeg maar, die mogelijkheden hebben gebruikt om, zeg maar, tot dingen te komen die heel bijzonder zijn vandaag. Ja, tot de jaren 1900 was de paard, het paard, de kar en de ezel waren dat traditioneel vervoermiddel om ons mobiel te maken. Maar vandaag is dat lang geleden. We zijn op alle manieren mobiel geworden. En die evolutie heeft zich in 100 jaar afgespeeld. Duizenden jaar daarvoor is het altijd heel simpel gegaan en gestaag. Maar die laatste 100 jaar gaat zo vlug. Ja. Het is zelfs zo dat men op termijn, lange termijn, 10 jaar, eigenlijk geen voorspellingen meer kan doen. Ja, men doet ze, maar het gaat zo vlug. Ja. We kennen dat allemaal wel, wat we allemaal meegemaakt hebben. Van de televisie naar de gsm en noem maar op, en naar de computer. En dat is juist belangrijk, dat we juist, zegt de geleerden ook, dat we in een crisissituatie het gevoel hebben dat we de controle moeten behouden. Want als we die verliezen, dan gaat het verkeerd. Ja? We willen grip krijgen op ons leven en we willen doelen ernaar ontwikkelen. Maar het is natuurlijk zo dat vandaag die hoop vaak vertaald wordt in termen van succes, geluk, geld, macht. En als dat wegvalt, dan zie je dat is die hoop weer aan het imploderen. Ja? Controlehoop. En dan tenslotte spiritualiteit. Wat ons overstijgt. Nu, er zijn heel wat mensen in de wereld die zoeken naar een vorm van spiritualiteit. Met andere woorden, het is een motief om iets te zoeken dat je eigenlijk overstijgt. En buiten het christendom heb je heel wat andere religies, ja, die op zoektocht zijn. Ook de moderne mens. Die heeft misschien wat verloren in een traditie van, ik noem maar wat, katholicisme hier in Vlaanderen. Maar die is op zoek naar alternatieven. Alternatieven in de zin van, ik noem maar, ontspanning, yoga, medische yoga of boeddhisme. Of allemaal zaken die te maken hebben met een stukje ontspanning en het ontvluchten van deze aarde. De mens kan inderdaad niet leven van brood alleen en heeft nood aan spiritualiteit. De vraag is natuurlijk, zijn deze dingen de zaken waarover de Hebreeënschrijver het heeft? Ja en nee. Want de uiteindelijke hoop, de hoop die niet aan vertwijfeling onderhevig is, maar een hoop die vaststaat, en niet de hoop die wij kennen van, het is niet zeker, maar we hopen het, is de hoop van de Hebreeënschrijver en de hoop van het Nieuwe Testament van de Heer Jezus. En welke hoop is dat? Dat is de hoop die alles te boven gaat. Die vaststaat. Kijk, we kennen dat wel. De ene ja, die ziet het zitten in het leven, de andere niet. En we spreken dan al gauw van de optimist en de pessimist. En met de ene is het glas half vol en de andere is het half leeg. We kennen dat wel. Ja? En de vraag is maar te zien welke kant dat jij zit. Ja? En iedere mens, die worstelt dat mee. Maar er is geen moed voor nodig om optimist te zijn. Heeft dat te maken met hoop? Nee. Voor hoop is er moed voor nodig. En daarom heb ik gelezen dat de Hebreeuwse Bijbel is geen optimistisch boek, maar het is een van de grootste literaire werken van hoop. Zie je? Misschien zeg je, ja, ik ben geen optimist, ik ben ook geen pessimist. Dat maakt het verschil in mijn leven voor de hoop. Nee, nee, nee. Er is een andere Joodse geleerde, Sachs, dat is ook een heel bekende die ik graag lees. Hij zegt, als je alleen maar optimist wil zijn in je leven, dan gaat het verkeerd gaan. Want als je daarop bouwt en het zakt in elkaar, wat dan? Optimisten, is het vaak ook zo, dat optimisme zet ook vaak aan tot passief gedrag. Hè? Terwijl hoop leidt tot actie. Dat is een onderzoek. En de vraag natuurlijk is, waarover gaat die Bijbelse hoop dan uiteindelijk? Waarover gaat die Bijbelse hoop? Natuurlijk, deze vier elementen die we net hebben besproken, zijn belangrijk in een mensenleven. Moet dat niet onderschatten. Je hebt gemerkt bij christelijke, psychiaters, ja, christelijke psychiaters, ja, dat ze deze vier punten over overleven, controle hebben, ja, en die andere punten ook, dat wezenlijk belangrijk zijn. Ja. Maar de basis is de hoop die alle verstand te boven gaat en waarover de Hebreeuwschrijver het heeft. Dus de hoop in de Bijbel heeft niets te maken met onzekerheid. Het is geen gevoel, het is geen stemming en niet een idee van een betrouwbare houvast zomaar. Nee, het is betrouwbaar. Kijk, en daar worstelen wij mee. Daar worstelen wij mee. Het is altijd die onzekerheid die daar is. Het is net zoals dat anker buiten de boot. We zien dat anker niet, maar niet de boot houdt het anker, maar het anker houdt de boot vast. Ziet? De redenering is omgekeerd. Vaste grond, je ziet het niet, maar het anker zinkt naar de bodem. Zo is het ook met het anker voor onze ziel. De ankergrond ligt niet onder, maar boven ons. En die ketting, die reikt tot in het hemelse heiligdom, zegt de Hebreeuwschrijver. Waar God woont, waar Christus als hoge priester dienst doet. En daarom is deze hoop betrouwbaar en zeker. En daarom hoop in de Bijbel, in het Hebreeuws ook, is vast. Het is moeilijk om dat te vertalen. Wij hebben een hoop, maar we hebben dat anders ingevuld. We ondergaan de getijden van de wereldzee, we kennen dat wel. En nu en dan slaan de golven over, in een gezinssituatie, in een familie, op ons werk, noem maar op. Ja? En dan gaat de twijfel ons besluipen. Besluipen, en dat is heel normaal. Dan slaan we paniek en we zeggen, och, waar is mijn geloof? Nee, dat is heel normaal. Ja. Het is zo dat het anker is er. En de anker geeft je moed om te leven en door te gaan. Om het reine te komen, ook met allerlei zorgen en vragen die we hebben. Een vast vertrouwen, zelfs tegen de feiten in. Ja. En dat is wat die Patrick Nullens ook in zijn boek even schrijft. Hoop als pelgrimage is ook de hoop die moedig is. We zijn onderweg, hè, in dit leven. We zijn op pelgrimage. En die blijft hopen. Ook wanneer de route onzeker is en elke stap pijn doet. En daarom is er een groot verschil tussen die Griekse en Romeinse, wat ik in het begin voorstelde, wat een hoop een tragedie is, verschil met de Joods-christelijke Bijbelse hoop. Die is helemaal niet gebaseerd op een vlucht uit het leven. Ja? Maar een geloofsvertrouwen die nu aanvangt, voor degene die dat ook wil zoeken, en volhardt en doorzet. Zoals ik al zei, van dat Joodse, Israëlitisch volkslied, het Hatikva, betekent eigenlijk een soort hoop, maar die, net zoals onze hoop wij het in het Nederlands hebben, die een beetje alle twijfelachtig is. We hopen dat het goed komt. Maar dat andere woord, emuna, is natuurlijk een woord in het Hebreeuws dat precies te maken heeft met een geloof en een hoop die vaststaat, ongeacht de omstandigheden. Ja. Bijbelse hoop is daarom ook altijd, zie het, deelachtig. Onderaan staat het. Ja. Met andere woorden, het verspreidt zich. Het is nu al actief. God liefhebben en je naast als jezelf. Dat is een uiting van die hoop. Niet alleen nu tijdens de periode van kerst en nieuwjaar, waar we allemaal een beetje wel hoopvol zijn en we zien het wel eventjes zitten. Ja. Maar ook iedere keer wanneer de gelegenheid zich voordoet. Want daarmee, en dat is juist het mooie, krijgt het koninkrijk van God vorm. Reeds nu en de contouren worden helder en zichtbaar. Daarom is die Bijbelse hoop altijd verbonden met agape-liefde. In het Grieks heb je verschillende woorden. Ja, dat is lichamelijk, seksuele liefde en natuurlijke liefde. Maar agape-liefde is onvoorwaardelijk. Daarom zegt, kan Paulus ook zo mooi zeggen, zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Ik weet niet of je dominee Henk Poot kennen, die werkt ook voor Christen voor Israël. En in zijn commentaar op Johannes schreef hij, dat vond ik wel mooi. Hij getuigt het volgende en hij zegt, buiten het woord van God begin ik soms vaak te twijfelen. Ja? Ik ben een mens. En dat is waar, wij als mens zijn niet in staat om door te dringen tot het diepste van God. De diepe ervaring aanwezigheid van God. En soms overvalt me de gedachte dat ik mijn hele leven lang een werkelijkheid heb voorgehouden en ook aan de mensen die er niet is. En dan bespeur ik angst bij mezelf en ik denk van dat alles straks voorbij is. Dat ik er toevallig was met mijn karakter, met wie ik ben. Niet meer en minder. En ik heb wel eens gezegd dat het goed was dat ik toch dominee ben geworden. Anders weet ik niet wat er van mijn christelijke opvoeding was overgebleven. Dat zegt hij. Maar zegt hij, dat is niet waar. Want vanaf het moment dat ik die Bijbel open doe, het woord van God, zegt hij, dan gebeurt er iets. Dan is dat geloof daar weer. En eigenlijk woon ik ook in het woord van God, elke dag opnieuw. En ik word nergens zo van overtuigd door dat woord van God. En zeker als ik mag leren en op de preekstoel mag staan, dan zegt hij, dan is er voor mij niets anders dan de echte realiteit van Jezus. Als ik zijn woord bewaar. En ik vind dat eigenlijk wel mooi, hè? Ik vind dat prachtig. Ja? Ik wil eindigen, maar ik zie dat mijn tijd erop zit. En één keer van de vorige keer dat ik hier was, heb ik een verhaal verteld van Open Doors. En misschien heb je het vergeten, maar ik heb het hier verteld, dat weet ik zeker. Maar dat gaat over een man die omwille van zijn geloof, zullen we maar voor het gemak Dimitri noemen, hij zat in een Russische gevangenis. En in die gevangenis zaten 1500 criminelen. En hij was de enige christen. En het doel was, de reden waarom hij in gevangen zat, is, ze wilden hem zogezegd hersenspoelen dat hij zijn geloof zou afzweren. Maar wat gebeurde? Dimitri zong iedere morgen een loflied voor de Heer. Iedere morgen. En dat werd niet in dank afgenomen door zijn medegevangenen, want die gooiden van alles, die spuwden, die deden van alles en al. Maar goed, hij deed dat. 17 jaar lang. En op een gegeven moment wordt hij uit de gevangenis gehaald. En dan zien ze gelijk, als een medegevangene, dat het niet goed is. Want hij wordt weggebracht om in de binnenplaats terechtgesteld te worden. En hij loopt door die gangen. En op de weg naartoe, naar die terechtstelling, beginnen al die medegevangenen dat loflied te zingen. Die ze 17 jaar lang hebben gehoord. En die bewakers, die gevangenisbewakers, waren zo onder de indruk. Die zijn teruggekeerd en met gevangen gestopt. En is een tijdje later is die vrijgekomen. Over welke hoop hebben we het hier? Welke hoop had Dimitri nog om vrij te komen na 17 jaar? Natuurlijk moest hij overleven. En natuurlijk moest hij controle houden. En natuurlijk moest hij bezig zijn met die vorige punten die ik aanhaalde. Dat is normaal. Maar hetgeen wat hem uiteindelijk heeft, boven alles heeft terechtgehouden, was zijn geloof in de Heer Jezus. Want dat looflied dat hij iedere dag zong. Dat was het grootste getuigenis en de grootste hoop die hij te toon kon spreiden. Prachtig, hè? En zo is het ook, zegt Spreuken 24. Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel. Als je haar vindt, dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. Het anker van de hoop is niet zomaar een symbool, maar het is een persoon, Jezus Christus. En daarom, denk ik, kunnen wij weer met volle hoop en zekerheid de tekst weer in ons hart opnemen uit Jesaja 9. Ken je wel, hè? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is de hoop die wij ook weer, niet alleen met kerst, maar eigenlijk doorheen ons leven mogen meedragen en verkondigen. In kleine dingen, in kleine woorden die we zeggen, in een berichtje die we sturen, in een kaartje nog, nee, het is niet meer zo populair, maar in kleine dingen die we doen. Dat helpt de hoop verspreiden die diep in ons leeft. En ik hoop dat dat ook de wens is voor het komende jaar in de gemeente, dat ons getuigenis en onze hoop, ja, ook andere mensen mag aanzetten om te zoeken naar de hoop, naar de Heer Jezus Christus zelf. Amen. Laten we nog eventjes met elkaar danken. Heere God, dank u wel voor een toekomst vol van hoop. We zijn mensen die, ja, afhankelijk zijn van hoop. Hoop om door te gaan. Ondanks alles. Maar de hoop die u ons geeft, Heere, overstijgt alle menselijke vormen van verwachting. Dank u, Heere, dat u bent gekomen om ons een leven te geven. Een nieuw leven, waar we mogen naar uitzien. Al zien we het nog niet, Heere, we weten dat het er is, zoals dat anker. Dank u, Heere, voor het getuigenis van het afgelopen jaar. Voor uw zorg en uw trouw. Ondanks alle moeilijkheden en zorgen die we hebben moeten ondergaan. Dank u dat u daar bent en daar was en zult zijn. Ik wil bidden voor deze gemeente hier in Koekelaren, haar getuigenis. Voor de mensen die helpen in de leiding of de zorg voor de gemeente. Om het allemaal draaiende te houden. Heer, wilt u bovenal met uw geest werkzaam zijn. En de hoop in ons hart, Heere, bewerkstelligen. Want u bent onze God en Heiland. Geprezen zij uw naam. Amen.